God zegen. Wij verwachten onze hulp alleen van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 87, de versen 2 en 3. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheren. En de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. 2 en 3 van Psalm 87. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen daarna Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. 119, vers 88. En een ieder van ons spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond gemeente in het Evangelie naar Johannes en wel in het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Johannes 3, de versen 1 tot en met 16. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En daar was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En verwondert u niet, dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken, gemeente, in gemeenschappelijk gebed. Daarom mogen wij vanavond hier zijn, Heere, omdat u de wereld al zo lief hebt gehad. Laat ons dat allemaal een heel groot wonder zijn, dat u uzelf aan ons bekend maakt. Dat wij als het ware in uw hart mogen zien, brandend van eeuwige, zuivere, heerlijke, volmaakte liefde. God is liefde. En wie lief heeft, is uit God geboren. En wie niet lief heeft, heeft God niet gekend. Heren, wij zijn allemaal heel dichtbij het einde van ons leven, de rechterstoel, de eeuwigheid. En in die korte tijd die u ons geeft, tussen wieg en graf, moet het gebeuren. Anders blijven wij, zijn wij en gaan wij verloren, voor eeuwig. Bind die ernst op ons aller hart. Laat ons zien hoe goed u voor ons bent. Dat wij hier mogen zijn op de plaats waar u het gewoonlijk doet. Het middel wat u meestal gebruikt. Het zaad van de wedergeboorte. Uw heilig evangelie. Een kracht van u tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. O Heilige Geest, kom toch in de hartjes van onze kinderen. Dat ook zij opnieuw geboren worden. Want één keer geboren is voor eeuwig verloren. Twee keer geboren is van God verkoren. Mogen onze kinderen dat geheimenis van uzelf leren. Zegen onze jongere heren. Zij verwachten veel van dit leven. Maar tevergeefs, uw woord leert het anders. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen. Laat onze jongeren dat zien, heren. Want u hebt een veel beter leven. Een eeuwig leven. Een leven van volmaakt geluk. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En laten ze daarnaar jagen en zoeken. Grijpt naar het eeuwige leven. O Heere, ontferm u over onze jeugd. Er wordt zo aan ze getrokken. De duivel trekt hard de wereld. Heel de wereld in hun broekzak. Zomaar alles kunnen zien wat er te zien is. Maar het is allemaal ijdelheid. Laat ze dat voelen, Heere. Opdat hun harten leeggemaakt worden. Maar dan ook volgemaakt. Met u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. En zij weten waarvoor ze leven. Want daar gaat het vanavond over. Laat ons dat allemaal zien, Heren. Het doel. Waarvoor u ons hebt geschapen. Laat dat diep in ons doordringen. En laat ons weten, voor het eerst, maar ook steeds meer, wat zonde is, het doel gemist. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet, doet het alles tot eer van God. En daar hebben wij geen zin in. Wel iets, soms veel, maar niet alles. Want dat kost ons leven. Ons ik, ons hele bestaan. Dan gaat gebeuren wat uw knecht getuigde. Laat het gebeuren, Heere. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus Jezus leeft in mij. En wat ik leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij zo uitnemend heeft lief gehad. U bent het leven, Heer Jezus. U geeft het leven. In u te leven. Voor u te leven. Straks eeuwig met u te leven. Dat is het ware leven. Al het andere is de dood. Eindigt in de eeuwige dood. En wat zal dat tegenvallen? Dubbel tegenvallen. Als we uw evangelie verworpen zouden hebben, als we op die grote zaligheid geen acht zouden hebben geslagen, als we al uw roep en lokstemmen in de wind hebben geslagen, Heere, bewaar ons daarvoor. Dat is wel het ergste wat gebeuren kan. Help ons, Heere, om ook deze avond uw eer te bedoelen. In de verkondiging van het evangelie gaat het niet om een mens, maar het gaat om u. Het is wel voor de mens, maar het is niet om de mens. Mag deze dienst een ware eredienst zijn, waarin u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, mag worden verheerlijkt. En wij de voorsmaken mogen ontvangen van hoe het in de hemel is. Want dat leert u ons toch bidden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, alzo ook in ons hart. Heere, zegen ons in het luisteren. De duivel is ook meegekomen. Die blijft nooit thuis. Vele mensen wel, maar de duivel niet. Willem Schelde, Heere, verlos ons van de boze, zodat hij ons niet afleidt en het gif van twijfel en ongeloof in ons hart zaait, want dat doet hij gerust. Terwijl we de waarheid verkondigen, terwijl we de waarheid horen, o scheld die leugenaar en verlos ons. Heere, wil zo in ons midden zijn, ook met hen zijn die thuis met ons verbonden zijn, ook als de avond van het leven er is en de gebreken van de ouderdom, of anderszins wij ziek zijn, gehandicapt zijn. Geef ons moed en kracht. Geef ons genade om te zien, over dood en graf heen, in die levende hoop en dat vurige heimwee, om daar te zijn, waar u bent, Heer Jezus, waar God alles is in allen, en niemand zal zeggen, ik ben ziek. Heere, we bidden voor een wereld in nood. Oorlogsgeweld is dichtbij, ook in ons werelddeel. Vallende bommen, worden de raketten afgeschoten, tientallen mensen komen elke dag om. En wat onderscheidt ons? Alleen uw goedheid. Wil ook daar in Oekraïne en overal waar oorlog is, nog wonderen doen, Heere. Want dwars door alles heen bouwt gij uw koninkrijk. Op de puinhopen die de duivel ervan maakt, verrijst het nieuwe Jeruzalem. En als uw kinderen dat mogen zien, in Oekraïne of waar dan ook, dan houden ze het vol, dan houden ze het uit, dan tilt u ze uit boven alles wat van deze wereld is, veilig in die ene schuilplaats des Allerhoogsten, geborgen voor tijd en voor eeuwigheid. Dan zijn ze gelukkiger dan wij, als wij nog buiten zouden staan, want wij leven zo onveilig. Er is alleen veiligheid in u, gezegende Heere Jezus. Laat ons dat allemaal persoonlijk ontdekken en ervaren, opdat jong en oud, klein en groot, met uw knecht zal zeggen, ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Gedenk ons, Heere, niet om ons, maar om Jezus wil, alleen. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u vanavond het woord van God bedienen. En dit keer naar aanleiding van wat u vindt in zondag 3 van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 3. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij dan al zo verdorven dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Gemeente, wij zetten boven de preek Gods goede schepping. Gods goede schepping. En wij letten op die schepping. Eerste gedachte. In de tweede plaats onze val. In de derde plaats onze vernieuwing. Gods goede schepping. Gods schepping, onze val en onze vernieuwing. Wij gaan daarvan eerst zingen uit Psalm 31, de versen 12, 15, 19 en 18. Psalm 31, vers 12. In uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. En het vijftiende, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En ook 18 en 19, ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Ben afgesneen van voor uw ogen, dan nog woudt gij u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. En het 19e, bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt en straft het trotsgemoed. 12, 15, 18 en 19 van Psalm 31.
zijn jullie het hier echt mee eens? Als ik je van de week eens persoonlijk zou kunnen spreken, en ik zou je eens in de ogen kijken, en ik zou zeggen, ben jij nu een mens die helemaal niet goed kan? Helemaal niets. En tot alle kwaad wat er in de wereld bestaat, in staat is. Wat zou je dan zeggen? Als ik zomaar eens onverwachts tegen iemand hier zou zeggen de komende week, ik kom hem tegen op straat, en ik zeg, jij bent de slechtste mens van heel de wereld. Misschien kreeg ik dan wel een klap. Wat? Durft u mij zo te beledigen? Ja, dat durf ik. Waarom durf ik dat? Omdat het de waarheid is. Gemeente, als dienaar van Gods woord heb ik de plicht en de roeping u de waarheid te vertellen. Er zijn natuurlijk zelf leugenprofeten, maar door Gods genade is het mijn oprechte bedoeling om u ook vanavond de waarheid te vertellen. En die waarheid, daar kan niemand omheen. Daar komen wij allemaal toch een keer terecht. Op het ogenblik dat ons leven
geplaatst wordt voor de rechterstoel van God, daar reizen wij heen. Daar zijn we ook heel gauw. Want dit korte poosje hier is maar een zucht, vergeleken bij de eeuwigheid waar wij heen reizen. Voelt u dat wel eens? Heere, leer mij hoe vergankelijk ik ben, vroeg David. Daar eindigde dus de vorige zondag mee. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dat kunnen we natuurlijk vroom nazeggen. Maar het is wel oneindig verschrikkelijk niet dat wij zo zijn. Hebben jullie daar echt wel eens last van? Heb je daar wel eens echt verdriet van? Dat je bent zoals je bent. Geneigd God en mijn naaste te haten. Ja, ook Poetin was een lieve baby. En een leuk jongetje. En nu gaf hij bevel om tienduizenden mensen te gaan afmaken. En dreigt hij, geen bluf, zegt hij, geen bluf, met atoomwapens die ons werelddeel binnen 10 minuten kunnen vernietigen. Ja, dat is Poetin. Maar zo ben ik niet. Is dat zo, gemeente? Ben jij beter? Of zit hier iemand die echt eerlijk zegt, nee, ik ben niks beter. Ik ben slechter. Hoe kom ik daar nou achter? Want eigenlijk deze waarheid, het is de waarheid, stuit ons en iedereen erg tegen de borst. Ook in de kerken. De duivel heeft ook heel veel valse leer bedacht. Wij noemen dat wel eens, als u verstand van theologie hebt, Arminianen. En die leren dus, en dat is de heersende theologie wereldwijd, een mens is zo slecht nog niet. Natuurlijk, we zijn wel zondaren, maar we kunnen wel wat. We kunnen in ieder geval voor Jezus kiezen. Dat kunnen we in ieder geval. Vrije wil. Niet zo bedorven. Niet zo somber. En wie hoort u dan? De slang. De slang. De duivel in het paradijs. Die hoort u dan. Het is een goede dominee. Een begaafde redenaar. En een boeiende schrijver. En toch wordt u bedrogen. En dat past bij ons. Ook al weten we beter. Ook kunnen we beter weten. Dat past bij onze verdorven natuur. Ik ben zo slecht nog niet. Geloof jij dat ik zo ben? Nee hoor. Zwaar beledigd. Ja, gemeente. In de Bijbel staat dat het zo is. Wat hier staat, wat onze catechismus, is niet een geschrift naast of boven de Bijbel. Dat wordt er ook wel eens van gemaakt. Er staat eenvoudig vertolkt wat de Bijbel leert. Meer niet. Alles kunt u vinden in Gods woord. Het is wat samengevat, het is in orde gezet. Maar het is puur Bijbel. Bijbelse leer. Ja, en dan komt de vraag. Hoe komt dat? Ja, de jongens op catechisatie hebben mij dat heel vaak gevraagd. Dominee, hoe kan dat nou toch? Als God dan alles kan, hij is almachtig. Had hij dan niet kunnen verhinderen dat Adam en Eva gevallen zijn? En waarom heeft hij dan die duivel toegelaten in het paradijs? Had hem toch zo weg kunnen jagen? En waar komt hij eigenlijk vandaan? Die duivel. Ja, gemeente, toen ik ook de leeftijd had van catechisatie en naar catechisatie moest, stelde ik zulke vragen ook aan onze dominee. En ik dacht dat ik heel wijs was. En dat ik helder nadacht. Hij zou vast geen antwoord hebben. Want daar was niets tussen te krijgen. God kan alles. Dus waarom moet dat dan allemaal gebeuren? Conclusie, God is de schuld. God heeft het gedaan. Elk mens nu van nature is zo. Als je iets gedaan hebt, hoef je een klein kind niet te leren. Heb jij dat gedaan? Nee, nee, dat heeft hij gedaan. Heb ik niet gedaan? Een kind hoef je dat niet te leren. Dat doen ze vanzelf, gemeente. Je hoeft een kind ook niet te leren liegen. Dat kunnen ze prima. Geneigd tot alle kwaad. En misschien dat sommige van onze jongeren wel zeggen, ja, nou geef dan eens het antwoord. Het is toch zo? Nee, gemeente, het is niet zo. Het laat alleen maar zien hoe diep wij gezonken zijn. Dat wij zulke dingen van God durven denken. Dat wij God zo klein maken alsof hij onze buurman is. Dat hij maar eens even aan ons verantwoording af moet leggen waarom hij dit niet deed en dat wel deed. Dat laat zien hoe diep verdorven en godvijandig en onkundig en vreselijk wij van nature zijn. Zodra je opnieuw geboren wordt. En God zelf komt eraan te pas om je verstand te verlichten en je hart te openen. Dat weet iedereen hier, bij wie dat gebeurd is. Dan wordt alles anders. Alles. Alles. Maar daar kom ik zo op terug, gemeente. Maar onze catechismus werpt natuurlijk die gedachte dat God ook maar enigszins de schuld zou kunnen hebben van onze zonde. Ver, ver weg. Nee, hij heeft God aan de mens al zo boos en verkeerd geschapen. Heilige verontwaardiging. Durf je dat van God te denken? Dit is een vraag uit de hel. mag de catechismus hem dan wel stellen, ja gemeente, want het is met de bedoeling om ons te ontmaskeren. Niet dat de opstellers van onze catechismus daar zelf zo over denken, dat blijkt wel uit het antwoord. Maar ze weten heel goed wat er in hun eigen hart leeft. Het waren jonge mensen trouwens, weet u dat? 27 en 29 jaar. Jonge mensen die door God zo verlicht zijn en met de geest zo vervuld waren, dat ze dit geschrift hebben mogen samenstellen, wat al eeuwenlang de belijdenis is van onze kerk en de zuivere vertolking van de Bijbelse boodschap. Is dat geen wonder? Ja, dat doet de Heilige Geest. Maar dan zijn we steeds al bij ons derde punt. U begrijpt wel, ik wilde gewoon naartoe. Maar we moeten nog even wachten. Hoe heeft God ons oorspronkelijk geschapen en bedoeld? Daar gaat het dus in de eerste plaats over, ons doel. Ik kreeg eens een briefje van een meisje van een jaar of 8. Ik gaf les op de openbare school in mijn eerste gemeente. En daar zaten meest onkerkelijke kinderen. En ik zei tegen die kinderen, van de 30 gingen er misschien 3 naar de kerk. Ik zeg, lieve kinderen, jullie mogen alles vragen aan mij wat je wil. En als je het niet durft, dan schrijf je het maar op een briefje. En je hoeft je naam er niet onder te zetten. Alles vragen. En toen kreeg ik van een onkerkelijk meisje een briefje wat ik nooit vergeten ben. En zij schreef daarop: dominee, waarom leef ik eigenlijk? Het ontroerde me diep. Kinderen, stellen jullie die vraag wel eens? Waarom leef ik eigenlijk? Om te eten, om te drinken, om te spelen, om lol te maken, om te genieten. Moet u ineens denken aan iets wat vreselijk is, gemeente. In een van de gemeenten die ik heb mogen dienen, een meisje van 15, gezond geboren. Een vreselijke, pijnlijke, uitzichtloze ziekte. En niet meer willen leven. Het gaat dus in de eerste plaats over Gods goede schepping. De gedachte dat God de oorzaak is van onze zonde en ellende, die moet helemaal als een gif uit de hel uit onze denkwereld weg. En dat gebeurt ook. Als God gaat werken. Maar dan ben ik al bij de derde gedachte. Ik wacht nog even. Eerst dit. Hoe heeft God ons geschapen? Nou, dat kan u heel eenvoudig, dat kan iedereen weten, in de Bijbel lezen. En God zag alles wat hij gemaakt had. Ook ons. En zie, het was zeer goed. Het is niet voor te stellen meer hoe mooi Adam en Eva waren. Lichamelijk. Van een onbeschrijfelijke volmaaktheid. Er was geen vlekje, geen rimpeltje, niets. Wat ontsierde, wat er niet hoorde. En u moet maar denken bij alles wat in ons lichaam ontsieren kan, moet u maar denken aan de zondeval. Zo hebben onze eerste voorouders er niet uitgezien. Die waren schitterend. Er lag een glans op heel hun wezen. Een goddelijke glans. Een onbeschrijfelijke schoonheid. Want ze leken op hun hemelse vader. God had de mens als de kroon op zijn schepping geschapen met een heerlijk doel. Hij had ze geschapen in zijn beeld en naar zijn beeld. Wij leken oorspronkelijk precies op God. We waren geen God. We leken als mens op God. We waren volstrekt eerlijk. We waren volstrekt zuiver. We wisten toen nog niet wat zonde was. We haalden het niet in ons hoofd. Het bestond niet. Alleen God. Alleen zijn eer. Alleen zijn liefde vervulde ons wezen. God is liefde. Adam en Eva waren ook liefde. Ze hadden God zo lief. Ze lagen het liefst heel de dag in zijn armen. En zo leefden ze ook. Ze hadden elkaar zo lief. Er was zo'n heerlijke harmonie. Een volmaakt huwelijk. Echt volmaakt. Het is niet voor te stellen. Maar het was wel zo. Het is niet verkeerd, gemeente, als u dat zich enigszins probeert in te denken. Hoe het was. God heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid. Dat betekent de rechte verhouding. Er lag niets tussen. God en hen. Niets. Er was een vrije, onbelemmerde toegang tot het hart van God. Ja, en ik wil alweer naar mijn derde gedachte, gemeente. Want daar komt terug. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar dat komt straks. Zo was het. Ook in ware heiligheid. Kijk, gemeente, zonde kan bij God niet gedacht worden. God is zo heerlijk en dierbaar in zijn heiligheid, dat hij alle zonde ook afstoot. En ook straft. Onze God is een verterend vuur tegen alle zonde. Als het anders was, was hij een duivel. Maar onze God is een verterend vuur tegen alle zonde. Er was, als de keerzijde van echte liefde, een volmaakte haat en afkeer tegen alles wat niet tot eer van God was. Heiligheid, zuiver, doelgericht. Wat was hun doel en wat is ons doel nu? Dominee, waarom leef ik eigenlijk? Waar ben je het meeste mee bezig? Wat doe je het liefste? Wat denk je het meest aan? Ga het eens even na, gemeente, in de afgelopen week. Het komt ook allemaal terug. Als de boeken worden geopend, komen onze gedachten ook vrij. Alles, wie wij zijn geweest voor God, komt terug op die grote oordeelsdag. Tenzij ons levensboek is schoongewassen door het bloed van Christus. Het handschrift dat tegen ons was, uitgewist. En dat door de Heilige Geest verzegeld in uw hart. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. Geen ongerechtigheid in mijn Israël. Vrede met God. Maar dat hoort bij de derde gedachte. Wat is het doel? En leg daar uw hart nou eens naast. God, mijn schepper. Hij heeft recht op mij. Hij is mijn maker. Ik ben zijn eigendom. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, dat behoort hem toe. Dat is eerlijk. Wie wil dat? Wie doet dat? Wie leeft zo? Hem recht kennen. Ja, een catechisant zei eens, dominee, ik heb mijn vragen niet geleerd. Want ik zit in examenweek. Ik had helemaal geen tijd. Ik zeg, lieve jongen toch. Nou doe je twee zonden, grote zonden tegelijk. Je zegt eerst, mijn examen is belangrijker dan Gods woord. Dus ik zet Gods woord opzij. Weg! God kennen? Nee. Goed zijverhalen? Ja. God kennen? Nee. En je liegt. Want ieder mens, zolang hij leeft, heeft evenveel tijd. 24 uur per etmaal krijg je van God om hem te zoeken. De dag der zaligheid, de wel aangename tijd. Maar waar ben je mee bezig? Adam, waar ben jij mee bezig? God kennen. Is dat je doel? Daar leef ik voor. Daar is niets mee te vergelijken. Al die dingen waar wij ons nu druk mee maken, gemeente. Geld en goed en geluk en hobby's. Ja, mag dat allemaal niet? Laten we dat even rusten. Maar het doel. Zo geëet. Zo gejaagd. Zo gespeeld. Zo gekijkt. Doet het alles tot eer van God. Dan valt er heel wat af, hè? Of valt alles af? Blijft er niets over? Bij Adam en Eva bleef alles over, zolang ze niet gezondigd hadden. Alles was op hun schepper gericht. Alles was tot zijn eer. En ze hadden maar één verlangen: dichter bij hem. En hoe dichter je bij de Heere bent, gemeente, hoe gelukkiger dat je bent. Geloof je dat? Weet je dat verschil in je eigen ervaring? Ver van God te wezen, zo ongelukkig. Heere, wat bent u? Ik ben u kwijt. Of dicht bij God te wezen. Maar dat is de derde gedachte. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen. Bij mijn God. Hem van harte lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven. Ja, gemeente. Wij zijn voor de eeuwigheid geschapen. De verhoudingen van nature liggen stuk, want we kijken niet verder dan onze neus lang is. Wij vinden 80 jaar een hele tijd. Er zijn die jonge mensen van misschien 20. Die zeggen die oude man op de preekstoel. Voordat ik eens zo oud ben. Ik was ook 20. En ik kijk terug. En weet je wat ik nu zeg? Sst, een zucht. Een zucht. Een seconde. Wij vliegen daarheen. Waarheen? Weet je het? Waarheen? Ja, dat doe. Met hem in de eeuwige zaligheid leven, om hem te loven en te prijzen. Ja, gemeente, dat is je doel. Daar heeft God ons voor geschapen, om hemzelf. Om hem te loven en te prijzen, eeuwig. Met alles wat je bent en alles wat in je is, alles wat adem heeft, loven de Heere. Dat is het doel. Dan heb je een doel. Als dat je doel geworden is. Maar, dat is het niet. Laat maar eerlijk wezen. Van nature bij niemand. Wij zijn ik-mensen. Op onszelf gericht. Natuurlijk willen wij naar de hemel. En willen we niet naar de hel. Wat wil u in de hemel doen? Heel veel mensen die naar de hemel willen, gemeente, die gaan daar dan een heel vreemd werk doen, dus ze komen er niet. De hemel begint hier, hoor. Maar dan ben ik bij mijn derde gedachte. Als je hersteld wordt in Gods beeld, als je vernieuwd wordt door zijn geest, dan wordt alles anders. Maar eerst moeten we nog stilstaan bij onze diepe val. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva. We kennen allemaal de geschiedenis. de leugenaar is gekomen. En die heeft ze bedrogen. Dat doet hij altijd. Daar houdt hij ook nu niet mee op. Hij is de leugenaar en de mensenmoordenaar van de beginnen, vanaf het begin. En daar ligt een gordijn voor. De oorsprong daarvan. En hoe dat gekomen en gegaan is, dat gaat ons kleine menselijke begrip oneindig ver te boven. Dat zijn de dingen die nu verborgen zijn en straks geopenbaard worden. Wij zijn zo klein. Wij zijn zo nietig. Voel je dat wel eens, gemeente? Jesaja zag het zo duidelijk. Hij zei de volken, het Chinese volk, 1400 miljoen mensen, 1,4 miljard. De volken zijn bij u vergeleken minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Ja, maar zo klein wil ik niet zijn. Een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Ja, zo staat het in Gods woord. De zonde is in de wereld gekomen. Door de vrouw. Eva heeft eerst gezondigd. Daarna Adam. En in hem wij allemaal. Wij hebben allemaal één vader en één moeder. Alle mensen. Wij zijn allemaal van hetzelfde soort. Er is geen onderscheid. Wij hebben allen gezondigd, zegt de apostel. En derven missen de heerlijkheid van God. Alles kwijtgeraakt. Gerechtigheid, weg. Waren bang. Sloeg op de vlucht. Verstoppertje spelen voor God. Ik heb zelf een groot gezin. En ik bracht eens een keer een van mijn kinderen naar bed toen ze klein waren. En toen werd ik eigenlijk pijnlijk getroffen. Het was een onschuldig, leek het. Is het onschuldig? Kinderspel? Mijn zoontje trok de deken helemaal over zich heen. En hij keek langs een randje en zei, papa, nou kan de Heere God mij lekker niet zien. Is dat nou zo erg? En toen ging er een pijn door me heen, gemeente. En toen dacht ik, kind, je kent God nog niet. Je bent de kennis van God kwijt. Want je bent een kind van mij. Een kind van Adam. En door Gods genade is dat veranderd. Maar het moet wel veranderen. Kennis van God is er niet meer. Waarom zijn er zoveel godsdiensten? Waarom zijn er zoveel verschillende meningen? Waarom maken mensen elkaar af? Om geloof. Jij gelooft niet wat ik geloof. Jij bent een ketter, dus jij moet eraan. Waarom? Waarom is er in de kerk zoveel verschil? En zoveel kerken? Is toch maar één kerk? Is toch maar één waarheid? Is toch maar één God? Niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie het de Zoon wil openbaren. We zijn de kennis van God verloren. En we maken onze eigen God. Ja hoor, maar ik vind dat God dat nooit zou doen. Zo is God niet hoor. Want God moet precies eender zijn als ik. We manipuleren de Bijbel, die begrijpen we ook niet. Ja, maar er staat toch, God is liefde. Dus daar mag toch alles. Man met man, vrouw met vrouw, allemaal liefde. Mis. Eeuwig mis. We kennen God niet. We weten niet wat liefde is. We weten niet. En heel ons bestaan is vijandschap tegen God. Het is nog erger, gemeente. Vijandschap. Nou, dat geloof ik niet, zegt iemand. Dan moet u eens even kijken naar die veelbelovende jonge man. Die elke dag in de Bijbel las en heel veel bad. En de beste predikanten opzocht van zijn tijd en daarna ging luisteren. Iedereen verwachtte veel van hem. Je kent hem wel. Hij heette Saulus van Tarsus. Hij had nog iets goeds, dacht hij. Vonden de mensen ook bij wie hij leefde. Hij vervolgde de gemeente van Christus. Hij wou ze allemaal uitroeien. En wat zegt hij zelf? Ik meende God een dienst te bewijzen. Ik dacht dat God dat mooi vond. Dat ik God diende. En wat deed hij in werkelijkheid? Gods kerk uitroeien. Tegen God vechten. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen was het gebeurd. Ja, het moet gebeuren, gemeente. Daar is onze natuur van u en mij. Er is geen uitzondering. Onder heel de mensheid niet. Zo verdorven. Dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Begint waar het leven begint. Blijde gebeurtenis, kindje geboren, wat een schatje. Iedereen komt te bewonderen. Ach, mag dat ook al niet? Jawel, gemeente, dat mag wel. Maar kijk eens verder, moeder. Je pasgeboren kindje. Een wereld van ongerechtigheid. Alle kwaad wat er in de wereld bestaat, zit in dit kind. Waarom? Het is uw kind. Zit in u ook. En het moet weg. Zal het goed komen voor eeuwig, moet dat kwade weg. Nou, dat gaan we dan proberen. We gaan netjes leven. We gaan ook naar de kerk. En we bidden. En dan komt het wel goed. En ik heb een jongen die gaat theologie studeren. Dat is toch helemaal mooi. Geweldig. En het wordt alleen maar erger. Ja, de ouders van Nicodemus hadden ook zo'n jongen. Die jongen van ons. Dat is een ernstige knul. Is veel met de Bijbel bezig. Hij is zeer begaafd. En inderdaad heeft het ver gebracht. Hij was een leraar in Israël. Dat wil zeggen, hij leidde de predikanten op van die tijd. Maar gemeente, met al zijn kennis en vroomheid en aardigheid en beschaving, was en bleef hij wat hij was. Een bittere vijand van God. Die nog nooit iets goeds gedaan had in Gods ogen. En die elke dag zijn schuld voor God maar vermeerderde. Maar daar absoluut geen erg in had. Blind, dood, in de zonde en in de misdaden. Dat is toch wat. En dan komt de Heer Jezus. In zijn leven. Ja, dat is het wonder. Als de Heer Jezus in je leven komt, gemeente. Dan gaan we toch naar onze derde gedachte. Ja, dan verandert alles. Hij is de enige. Er is echt niemand die je verandert. Er is echt niemand die je verlost. Hij alleen, gemeente, is het licht in je duisternis. Hij is het leven in je dood. Hij is je gerechtigheid. Hij is je heiligheid. Hij is je leven. Hij is alles. Jezus. Wat gaat de Heer Jezus nu doen, gemeente? Staat hier, wij zijn al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zijn we dat? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest van God wedergeboren worden. Alle godsdiensten van de wereld, ook de meeste zogenaamd christelijke, zijn hierin volkomen gelijk. Ze willen elkaar allemaal een handje geven. Ze willen zichzelf opknappen. Ze willen goede, aardige en vrome mensen worden. En daar doen ze hun best voor. En alle valse godsdienstgemeenten, wat voor naam het ook heeft, is hierin precies hetzelfde. Wij proberen het zelf in het reine te krijgen met God. Wij doen ons best en God doet de rest. En dan maken we ons een God naar ons eigen beeld. Een God die alles goed vindt. Een God die lief is, want wij zijn ook lief. Of een God die streng is, de God van de moslims. Dat is een strenge God. En die laat je ook helemaal in het onzekere. Trouwens, de God van de Romeinen eigenlijk ook, gemeente. Ik las een poosje geleden is een interview in de krant van een kardinaal die aan het einde was van zijn loopbaan. En die kreeg de vraag, bent u er zeker van dat u naar de hemel gaat? Vroeg de journalist. Hij zei, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik wel goed genoeg bevonden word voor God. Of ik wel genoeg gedaan heb. En wij zijn niet beter hoor. Zo is elk mens of gemeente. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Ja, Nicodemus was een hele lieve aardige man. En die wou wel eens een gesprek op niveau. Hij was ook een leraar en Jezus ook. Een gesprek op theologisch niveau met de Heer Jezus. En hij was ook heel eerlijk, want hij zei, hoor eens, wij kunnen daar niet omheen wat u doet. Al die wonderen die u doet, dat kan niemand doen als God niet met hem is. Dus ik wil eerlijk zeggen, ik heb grote achting voor u. Mijn collega's denken daar anders over. Die haten u, maar zo ben ik gelukkig niet. Dat is een beetje de strekking. Aardige man. En dan zegt de Heer Jezus heel streng... Amen. Amen. Staat hier in onze vertaling voor waar, maar in het Grieks staat er Amen, Amen. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien en ook niet binnengaan. En dan wordt die aardige Nicodemus toch een beetje kwaad. Want Jezus zet hem in één keer buiten het koninkrijk van God. En ik heb ook in mijn ambtelijke loopbaan gemerkt dat niemand zo boos wordt als dat je hun geloof, vals geloof, afpakt. Je kan ze liever hun geld afpakken, maar hun geloof afpakken, dat is wel zo'n misdaad. Als je zegt, jij staat er buiten. Want jouw geloof is regelrecht in strijd met wat God in zijn woord zegt. Jij moet opnieuw geboren worden. Dat benadrukt de Heer Jezus en onze catechismus. Ik zei u, die is bijbels, het zijn zijn eigen woorden. Wij, gemeente, moeten opnieuw geboren worden. Wij zijn niet op te knappen, niet op te lappen, niks. Als u een huis hebt wat u wilt restaureren, dan zegt u, gaat niet meer. Moet tegen de vlakte. Het is een puinhoop. Het is een ruïne. Begin er niet aan. Weg ermee. Die oude mens deugt nooit, verandert nooit. Die moet alleen maar sterven. Dood dan uw ledematen die op de aarde zijn. U moet opnieuw geboren worden. En u weet wat het is. Als u het hebt meegemaakt. Anders weet u het niet. Ja, gemeente, we kunnen het wel, en ik doe het ook, wel uitleggen. Maar er zijn nu eenmaal zaken die weet je alleen als je ze meemaakt. Want er is toch een enorm verschil tussen geestelijk dood, blind, afkerig, ten diepste vijandig, en geestelijk leven. Leven. Paulus schrijft aan de Efeziërs, en u heeft hij mede levend gemaakt. Jullie waren dood in de zonde en de misdaden. Die levendmaking, die nieuwe geboorte, daar komt het in een mensenleven op aan. Zonder die nieuwe geboorte kunnen wij het koninkrijk van God niet zien, kennen wij God niet, jagen wij niet naar ons doel en gaan wij ook verloren met vaak een ingebeelde hemel. Wat is nu die nieuwe geboorte? Ja, gemeente, daar zijn dikke boeken over geschreven. Daar is ook heel veel van te zeggen. Maar elke geboorte is toch een wonder. Toch? In een van mijn gemeenten was er eens een man die nooit naar de kerk ging. En toen kwam hij aan de pastorie. Ze waren al wel 15 jaar getrouwd. Ik was wel bij zo'n verzoek geweest toen ze 12,5 jaar getrouwd waren. Ze hadden geen kinderen. En toen hebben ze na 15 jaar hun eerste kind gekregen. En die man kwam naar de pastorie. En ik wou het vertellen. En hij zegt, dominee, nou wil ik ook dat gedoopt wordt. Dat is zo'n groot wonder, hè. Je eigen kindje in je armen. Ja, ik zeg, lieve jongen, ik zal je kind heel graag dopen natuurlijk. Maar je gaat wel iets beloven. En ga je dat dan ook doen? Met Gods hulp. Want liegen, dat kan niet, hè. En toen zei hij heel serieus, dat ga ik proberen. En ik was al jaren weg. En ik keek altijd nog naar dat plekje waar hij zat. En hij zat er altijd. Dat wonder van die nieuwe geboorte. Ja, een veel groter wonder, gemeente. Is de weder, de nieuwe geboorte, dan de geboorte van een kind. Onze vaderen zeggen, u moet het vanavond eens lezen in de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Daar staat het prachtig beschreven. Dat dat een groter wonder is dan de schepping van de wereld. De nieuwe geboorte. Een nieuw schepsel in Christus Jezus. God kan van ons dus niets gebruiken. Niets. Alles wat wij denken, doen, van nature, geloven, is zonde. Geloof u dat? Ziet u dat? Paulus zag het. Hij zegt dit. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, zoals ik zelf ben, geen goeds woont. Niet. En dat zie je eigenlijk pas als je opnieuw geboren wordt. Want je krijgt een nieuw leven. Een geestelijk, een eeuwig leven. Je ontvangt iets. Tenzij je het als klein kind al hebt gekregen, dat kan heel goed. Maar als je het op bewuste leeftijd krijgt, gemeente, dan merk je dat ook heel erg. Je wordt een nieuw mens. Ik hoorde laatst, nog maar kort geleden, dat er iemand tot bekering gekomen was en wedergeboren was. En dat zijn oudste zuster zei, we kennen Hendrik niet meer. Het was al een man van in de 50. We kennen Hendrik niet meer. Zo was die veranderd, ten goede. Er komt een nieuw geestelijk leven. God zelf komt in je hart wonen. De Heilige Geest maakt van jouw hart een tempel. En vanaf datzelfde ogenblik ga je als een pasgeboren baby schreeuwen naar God. Je kan het zelf niet begrijpen. U mag gerust weten. Ik was 17 jaar toen dat gebeurde. En voor die tijd snapte ik er niets van. Ik was net als de meeste van ons bij de waarheid, de oude waarheid, grootgebracht. Maar ik snapte er niets van. Ik moest er ook niks van hebben eigenlijk. Maar toen dat gebeurde, het was ook niet tegen te houden. Was ik op mijn zolderkamertje vaak alleen en dan deed ik mijn handen omhoog. En dan schreeuwde ik, o God, o God. Ja, en daarom ben ik nog hier. O God. Dan gaat het om God. Dan ben je met niets en niemand meer gelukkig te maken dan met God. En dan ga je zoeken waar je hem vinden kan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dan ervaar je een gemis. Een godsgemis. Een mens van nature mist God niet eens. Of hij claimt God. Is wel goed met mij. Of hij geeft er gewoon niet om. Maar een mens die opnieuw geboren wordt, gemeente, mist God. En kan hem niet meer missen. Op datzelfde ogenblik, het hoort bij elkaar, komt natuurlijk het geloof. Ik moet jullie eerlijk zeggen, voordat dat gebeurde, had ik heel veel twijfels over de Bijbel. Ook wel omdat ik er helemaal niet naar wilde leven. Maar hoe kan je nou weten dat de Bijbel waar is? Er zijn zoveel heilige boeken in de wereld. Maar ik ben nooit vergeten dat vanaf dat ogenblik ik een diepe overtuiging in mijn hart kreeg. Uw woord is de waarheid. En dat ik mij vanaf dat ogenblik aan dat woord mocht overgeven. Want ik hoorde daarin de stem van God. En zo is het met iedereen. Dat is niet voor mij persoonlijk alleen. Dat is niet zo heb u het beleefd. Dat hoeft niet bij iedereen. Dat moet wel bij iedereen. Elk hart wat opnieuw geboren is, gaat schreeuwen naar God en gelooft God op zijn woord. En richt zich als de zonnebloem naar de zon van de gerechtigheid. Jezus. Gemeente, als ze mij hadden verteld, volgende week zit jij het liefst elke avond in de kerk, had ik hier gezegd. Het is gebeurd. En het gebeurt nog. De liefde van God wordt in je hart uitgestort. En zijn dienst wordt je een liefdedienst. En alles wordt niet op één dag en ook niet in één week en ook niet in één maand. Je hebt een heel leven nodig. En je hebt de eeuwigheid nodig om God te kennen. Maar door het geloof ga je leven. Dan gaat je hart uit naar God, naar alles wat van God is. En de Heilige Geest die in je woont, die laat het je zien. Die maakt je eerlijk. Die leidt je in alle waarheid. Dat het echt waar is. Dat je zo afzichtelijk bent. En zo totaal verdorven bent. Zodat je het echt gelooft wat Paulus geloofde. Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goeds woont. En die dierbare geest trekt je hart en je verlangen naar die gezegende Heer Jezus. En hij laat je zien en geloven dat alles wat jij mist in hem te vinden is. En dat alles wat jou ontbreekt, hij jou uit zijn volheid geven wil. Want hij is zeer gul. Hij is zeer goed. Al wat u ontbreekt, je hebt het als kind geleerd. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan komen er tijden, en dat is bij iedereen wel onderscheiden. Niet in wezen, maar wel in de manier waarop we dat mogen beleven. Dat de Heer Jezus in ons hart verklaard en geopenbaard wordt. En wij hem omhelzen in een levend geloof. En wij mogen zeggen met Thomas, mijn Heere en mijn God, dat wij soms mogen zeggen, ik weet, mijn Verlosser leeft. En dat die enige troost in leven en sterven, zijn eigendom te zijn, gekocht met zijn bloed, verlost door zijn liefde, toebereid voor zijn heerlijkheid, een zalige heerlijkheid in onze ziel is. En dan zijn er ogenblikken, gemeenten, dat wij door Gods genade de gelukkigste zijn van alle mensen.
Als de hel voor ons gesloten wordt, de hemel wordt geopend en wij gemeenschap mogen oefenen met de levende God en klaargemaakt worden voor de eeuwige heerlijkheid om God eeuwig te loven en te prijzen. Het meisje vroeg: dominee, waarom leef ik eigenlijk? Lief kind, je leeft om God eeuwig te loven en te prijzen. Word je dat nooit moe? Nee. Dan kom je hier achter. Er zijn wel eens tijden dat je ziel vervuld wordt. Met maar één verlangen. God. Hem groot maken. En dat je het hier mag beginnen. En dan weet je zeker, dit verveelt nooit. Dit mag eeuwig duren. En het zal eeuwig duren. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Psalm 102, vers 11. Psalm 102, vers 11. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. 102, vers 11. Laten we nu met dankzegging eindigen. Heere, nu is er niemand die kan zeggen straks: ik heb het niet geweten waar het in mijn leven op aankomt. En geef dat wij allen onze eeuwige winst zullen doen met hetgeen wij vanavond hebben gehoord. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. De doden leven, de blinden zien, vijanden worden met God verzoend, de hemel raakt vol. Geef dat niemand van ons door ongeloof of waangeloof gemist zou worden, maar dat we allen door het geloof, als nieuwgeboren kinderkens, zeer begeerig zullen zijn naar de redelijke en onvervalste melk van het woord van God. En wij uitzien naar de dag
van de volmaakte en eeuwige lofprijzing. Heere, ga met ons, geef dat de vogels het zaad niet wegpikken, maar dat het woord blijft in onze ziel. Wij er in deze week voortdurend mee bezig zijn en wij iets uitstralen op de plaats waar u ons stelt in het leven, zodat anderen aan ons kunnen zien dat we niet van deze wereld zijn, nog wel in de wereld, maar dan als vreemdelingen, burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Vergeef ons genadig wat niet was naar uw heilige wil en zie ons aan in hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zingen tot slot, gemeente, Psalm 116, vers 5 en 10. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. 5 en 10 van Psalm 116. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zeggen. God zegt.